Ik begin te lezen in Genesis 12, vers 1 tot en met 3. En als je een bijbelgelovend mens bent, dan moet het een heel bekende passage zijn. En het zou voor heel veel christenen een heel bekende passage moeten zijn, maar in de meeste kerken is dit onbekend. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maarschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ik heb jullie ontzettend vaak verteld over de vervangingsleer die inderdaad heel veel heeft kapot gemaakt in het lichaam van Christus. En dan nog alle kerken eromheen die bij het christendom horen. En je hebt in Nederland veel mensen waarvan een oppervlakkige beschouwer zou zeggen, oh, dat is een asielzoeker en het zal wel een moslim zijn. Maar een groot deel van die mensen met een Midden-Oosterse uiterlijk, die komen uit de Syrische of Nestoriaanse of Oosters-Orthodoxe kerken, Koptische kerken, noem maar op. En die hebben vaak ook helemaal geen idee over wat ik net heb gelezen. Die weten wel één ding, de wereld is beter af zonder Joden. En ik heb wel eens van die gesprekken gehad met die mensen op straat en dan ga ik altijd naar deze drie versen toe, van Genesis 12, waar ze dan vol verbazing naar staan te kijken, want in hun kerken wordt eigenlijk niet aangemoedigd om in de Bijbel te lezen. En net zoals de katholieke kerk tot 1962 alles in het Latijn deed, die orthodoxe kerken, die Syrische kerken, die doen vaak alles nog in het Aramees uit de tweede eeuw. Dus ook al spreken ze de taal nog, ze kunnen het niet lezen. Dat is een mooie truc van religieuze mensen om de openbaringen van God verborgen te houden voor je. Goed. Een maand geleden heb ik het gehad over de zeven verbonden. We waren al gekomen tot de vierde. We hebben het verbond van Eden gehad, het verbond met Adam, alweer een paar maanden terug. En een maand geleden het verbond van Noach, waar grote delen nog altijd voor gelden. Totdat de Heer terugkomt. En vandaag zijn we dus bij het vierde verbond, het verbond met Abraham, wat zeg maar in de 22e eeuw voor Christus wordt besloten tussen God en Abraham en ook zal gelden tot een eeuwigheid. En het heeft een hele zware betekenis ook voor de gemeente, want wij hebben dus hierdoor kennis over hoe om te gaan met die nazaten van Abraham waar het verbond mee gesloten is, op een letterlijke manier. Gods verbondsvolk Israël. En dit is even een schema om het allemaal zo te zien in die 7000 jaar tijd. Ik heb hier wat simpelers. De zeven verbonden. Want God heeft zeven verbonden, of convenanten met een deftig woord, gesloten met de mensheid. Dit ook weer naar aanleiding van een paar maanden geleden van Kirsten. Die zeiden van ja, er is alleen maar het nieuwe verbond. En al het oude heeft afgedaan. Maar God heeft zevenmaal een verbond gesloten in de Bijbel met de mensen in deze huidige schepping. En als je zegt ik geloof de Bijbel, dan kun je daar niet omheen. Dit is dus het verbond met Abraham. En dat kun je zo zien, het vierde verbond. En dat heeft een hele lange geldingsduur. Geldigheidsduur, ja. De wereld wordt na de zondvloed weer bewoond. Want de vorige keer hadden we het verbond met Noach. En onder Nimrod werd toen de toren van Babel gebouwd. En God scheidde toen de mensen door ze allerlei talen te geven. Kijk, wat de mensheid vaak denkt is vaak tegenovergestelde als wat de waarheid is. God gaf mensen allerlei talen, zodat ze in ieder geval niet het idee hebben dat ze met elkaar sterk staan en geen God nodig hebben. Want dat denken de mensen nu ook met al hun vertaal-apps en toestanden waardoor je geen God nodig denkt te hebben. Want met elkaar staan we sterk. Als mensen in de tijd van Babel al één taal hadden gehad, dan hadden ze dan al waarschijnlijk in de Romeinse tijd al de atoomwapens uitgevonden zijn, denk ik ooit. En ik denk, er zit veel waarheid in. Want als je veel mensen bij elkaar zet, dan gaan ze allemaal hele goddeloze slechte dingen bedenken en dan gaan ze elkaar vermoorden. Dat is wat mensen heel eigen is. Maar goed, God scheiden de volken door ze allerlei talen te geven. En toen ontstonden er weer allerlei afgoderijen. En toen verkoos God één persoon uit het geslacht van Sem, Abraham. En hij zou een apart geslacht en natie laten ontstaan. En God sloot een verbond met hem en zou dat bevestigen en weer vergroten aan Isaac. En wat zo meteen lezen we even wat teksten over Abraham. Ik lees nou even vlot Genesis 26. Genesis 26, vers 1 tot en met 5. Voor mensen die zeggen, ja, dat was Abraham. Nee, het wordt later bevestigd en herbevestigd enzovoort. Genesis 26, 1 tot en met 5. En het was honger in het land. Behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En de Heere verscheen hem en zeide, trek niet af naar Egypte. Woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in het land en ik zal met u zijn en zal u zegenen. Want u en uw zaad zal ik al deze landen geven. En ik zal een eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En ik zal uw zaad al deze landen geven. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Daarom dat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Dus dan ben ik al na het leven van Abraham aan het vertellen hoe God het verbond herbevestigt aan Isaac. En je kunt het zelf lezen in Genesis 28 vers 10 tot 15 wordt het verbond weer eens keer herbevestigd met Jacob. Maar ik blijf eerst bij Genesis 12 hier. Het is een verbond dat God onvoorwaardelijk met Abraham sluit. En in deze drie versen zie je dat God 7 beloften doet. En in vers 2 staat dan, en ik zal u tot een groot volk maken. De Heer zal Abraham tot een groot volk maken. Dat wordt tweerlei vervuld. Een natuurlijk nageslacht, door Isaac en Ismaël, en een geestelijk nageslacht. Eerst dat letterlijke, natuurlijke nageslacht. Isaac die wordt geboren, Genesis 13. Genesis 13, vers 14 tot en met 17. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was, hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts, want al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door het land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. De Heer zegt hier dus van, je krijgt heel veel land, Abraham, maar het zal worden bewoond met al je nazaten. Genesis 15 vers 7. Voort zeide hij tot hem, ik ben de Heer die u uitgeleid hebt uit Ur, de Galdeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. Dat was een stad in twee stromenland, Eufraat en Tigris, wat tegenwoordig Irak heet. Vers 18 van hoofdstuk 15. Te dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Dus de rivier van Egypte, dus vanaf de Nijl tot aan de Eufraat en alles wat ertussen ligt, zeg maar van Egypte tot aan de Perzische Golf. En ook in combinatie met Ezekiel kunnen lezen hoe uiteindelijk, hoe groot in het duizendjarig rijk, als Israël hersteld is, Israël zal worden. Dat is zeg maar het hele Midden-Oosten. Dus van de Caucasus tot de Nijldelta tot de Persische Golf. En die rivieren daar in het oosten. Maar dat is even een ander verhaal. De Joden zullen zijn als het stof der aarde die nazaten, die vanuit Isaac zullen komen. Ismaël is ook natuurlijk een zoon van Abraham. En die heeft ook nog een zegen gekregen. Als je kijkt in Genesis 17, vers 20. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken. En zal hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen. En ik zal hem tot een groot volk stellen. Een groot deel van de Arabische wereld zijn nazaten van Ismaël. En dat weten ze ook. Niet de hele Arabisch-talige wereld, want in heel veel landen waar de islam kwam, in de 7e eeuw en de eeuwen daarna, moest de bevolking Arabisch leren. Ik ben een tijd in Marokko geweest, dat is nog altijd een meertalig land. In de steden spreekt men Arabisch, of tenminste het Marokkaans-Arabisch, het zijn allemaal verschillende dialecten. In de plattelandstreken dan spreekt men Berber, de oorspronkelijke Hamitische Berbertalen. Iran, er is nog veel te doen om Iran. Toen Iran in de 7e eeuw werd bezet, door de islam, toen was het ongeveer 200 jaar verboden voor de Perzen, die een hele oude taal spreken, om Persisch te spreken. Dat was dus een thuistaal. Want men wilde die mensen verarabiseren. Dat is niet gelukt. Goed, ik kwijt een beetje uit. Een groot deel van de Arabische wereld zijn nageslacht van Ismaël. En die zijn ook gezegend door God. Want het zijn toch nazaten van Abraham. Maar, vers 21. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, dien u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. De belofte aan Abraham gaan door naar Isaac, niet naar Ismaël. Dat is het letterlijke nageslacht. Er is ook een geestelijk nageslacht. Genesis 15, vers 5. Ja, dat is een beetje technisch verhaal even in het begin. Genesis 15, vers 5. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. Hij zal dus een enorm geestelijk nageslacht ontvangen, Abraham. Van mensen op deze aarde die vanuit de nazaad van Abraham, Jezus Christus, dus ooit zullen worden behouden door het evangelie. Galaten 3. Galaten 3. Galaten 3, 6 tot en met 8. Wat Paulus schrijft aan de Galaten gemeente: gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. In die tijd, voordat de wet van Mozes er kwam, als je dan God geloofde, dan werd dat tot rechtvaardiging gerekend om een geredde ziel te zijn. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen alle volken gezegend worden. Dus dat is een geestelijk nageslacht voor Abraham. Vers 29 van dit hoofdstuk. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Allemaal geestelijke erfgenamen van Abraham. Dat is de hele gemeente van Jezus Christus. Romeinen 4, vers 16 tot en met 18. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Hij is de geestelijke vader van de gemeente. Gelijk geschreven is staat: ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en roept dingen die niet zijn alsof ze waren. Welke tegen de hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was: alzo zal uw zaad wezen. Dus hij is een geestelijk vader over de gemeente. Die zal zijn als de sterren aan de hemelen. En er zijn ontzettend veel sterren. Ik zie hier nog staan Genesis 17 vers 4. Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot de vader van een menigte der volken worden. Goed, een herhaling. Dat is het eerste stuk van die belofte, het verbond dat God sluit met Abraham in Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken. Tweede belofte. En u zegenen. Ik zal u zegenen. Dit werd vervuld in een grote veestapel en en vele landerijen. En uiteindelijk zijn nazaten zullen dus een gigantisch land ontvangen. Op dit moment zie je dus een volk Israël, wat er ook moet zijn. Even heel snel. Als de antichrist terugkomt op aarde. Nee, dat zeg ik verkeerd. Als de antichrist heerst op aarde in de grote verdrukking, is het dus een land Israël. Dit zeg ik even omdat er nou heel veel kerken zijn die zich menen te moeten schamen voor wat er gebeurt met Israël en vinden dat die Joden er eigenlijk weg moeten. Nou, hebben ze de tijd al niet eens voor, de tijd is aanstaande. Als de antichrist gaat regeren, is er een land Israël. Met ook nog een tempel die functioneert op de tempelberg. Dus we zullen wel zien wat we voor fantastische dingen zullen beleven de komende tijd. En als de Heer terugkomt, dan is er dus een Israël dat 7 jaar grote verdrukking achter de rug heeft. En hem aanroept bij zijn naam: Heer Jezus, kom, help ons. En dan komt hij terug. Dus Israël moet er nu zijn. Maar ja, de meeste Joodse mensen zijn niet eens Joods van geloof. Ze zijn Joods van afkomst. En zijn dus al helemaal geen christen. Ze zijn in opstand tegen God. En ze vertrouwen nog op hun eigen kracht. Dat gaat ze aardig af op dit moment. En ook al zijn ze atheïstisch, Joodse mensen, ze kennen vaak wel de schriften. En uit de schriften kunnen ze wel zien dat eigenlijk voor hen de wereld bestemd is. En dat zij een heel goed rijk hebben verdiend. Dus op dit moment, als jij wel eens hoort van zaken als Gaza, die Arabieren moeten er weg, of Zuid-Libanon moet worden platgeschoten. Dat wordt hier vaak uitgelegd van, ja, dat zijn Joden met grootheidswaan, die denken dat zij die dingen van dit religieuze boek moeten uitvoeren. En het is vreselijk wat daar gaat gebeuren. En dan hebben ze daar grote woorden als genocide en dit en dat. Nou, er zijn inderdaad religieuze Joodse mensen, ook in de Knesset, die denken van, nou, dit is ons voorland, wij moeten ons rijk groter maken. Strategisch, wat mensen heel vaak vergeten hier, omdat we lekker veilig in Nederland wonen. Er is geen dag geweest, sinds de jaren 80, dat er niet een raket neerkomt op Noord-Israël vanuit Zuid-Libanon. Dus elke generaal, als je die zou vragen, wat is volgens jou de oplossing om eens een keer dat terrorisme van Hezbollah en van Hamas en zo te stoppen? Jagen al die Arabieren er weg. Maar goed, die mensen moeten daar blijven wonen van de VN en de hele wereld, zodat we altijd kunnen wijzen naar die akelige Joodse mensen die kapot moeten worden gemaakt. Die mogen zichzelf niet verdedigen. Die moeten zich overleveren aan een VN en onder een antichrist, zodat ze straks kapot kunnen worden gemaakt. Goed, ik wijd er helemaal uit. Dat moet allemaal nog gebeuren. Hè? Maar Jacob zal worden gezegend. En dat is onder andere vervuld in een grote veestapel in land, enzovoort, enzovoort. Genesis 13. Genesis 13, daar heb ik net ook al een stukje van gelezen. Meen ik. Ja. Ik heb net al 14 tot en met 17 gelezen. En ja, ik heb net al gelezen inderdaad. Vers 15. Want al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. Dus hem wordt veel beloofd. Ik ga even gauw verder omwille van de tijd. Genesis 15, vers 18 tot 21. Te diezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier de Fraat. De Keniet en de Keniziet en de Kamoniet en de Hetiet en de Ferezit en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaïet en de Girgaziet en de Jebusiet. Nazaten van al deze volken leven nog altijd daar in het Midden-Oosten, alleen ze spreken niet allemaal Arabisch en zijn meestal moslim of druus of christen. Of Jezidis, of wat je ook maar hebt. En Israël krijgt hier de belofte dat ze erover mogen heersen. 24, Genesis 24. Genesis 24. Genesis 24, vers 34 en 35. Daar. Toen zeide hij: ik ben Abrahams knecht. En dat is de knecht die een bruid moet zoeken voor Isaac. En die is dan weer terug in Mesopotamië. En de Heere heeft mijn Heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is. En hij heeft hem gegeven schapen en runderen en zilver en goud en knechten en maagden en kemels en ezels. Hij komt niets tekort. Dat schiet me, kamelen en ezels, dat gaat ook op internet rond. Er zijn mensen die hier een bewijs in kunnen vinden dat de Bijbel niet echt is, maar eeuwen later is geschreven. Want in de tijd van Abraham zouden er nog geen kamelen zijn in het Midden-Oosten. En dus de afgelopen 100 jaar waren biologen er heel trots op. Ik heb het zelfs eens een keer in een hele populaire comedy gezien, waar iemand dan zijn christelijke moeder belachelijk maakt. Ondertussen heeft men archeologisch al kamelen gevonden van voor de tijd van Abraham. Dus ook als je daar druk om gaat maken, dat soort dingen, uiteindelijk, de Heer geeft je toch altijd weer met zijn boek altijd wel weer gelijk. Komt het altijd wel weer goed. Maar Abraham zal worden gezegend. En ook een geestelijke zegen. We hadden het al gelezen. Genesis 15 vers 6. Dat hadden we nog niet gelezen. En hij geloofde in de Heer en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dus omdat Abraham in God gelooft, wordt het hem tot gerechtigheid gerekend door God. Dat is een enorme zegen. Hij is dus een behouden ziel. En omdat hij een behouden ziel is en ontzag heeft voor God, doet hij dan ook de goede daden. Waar je uiteindelijk, daar komt aan het einde nog aan toe, in Jacobus 2, waar heel veel christenen nu enorm veel toestanden van maken en heel erg van in de war raken. Oké. Derde zegen. derde belofte moet ik zeggen. En uw naam zal ik groot maken, zegt de Heer. Dus de naam van Abraham zal groot worden gemaakt. Abraham is in de Bijbel een grote en verheven naam. Hebreeën 11. En ook al gelooft de islam heel iets anders over Abraham, zij eren Abraham ook allemaal. En de Joden zeker. En wij ook. En dan hebben we het over de echte Bijbelse Abraham, maar niet die meneer die in Nederland in de jaren 70 en 80 met een grijs gespoten baard en een bolhoedje allemaal liedjes zong onder de naam Vader Abraham. Maar de Abraham van de Schriften. En ik lees het niet helemaal, maar Hebreeën 11 vers 8 tot en met 19. Het gaat allemaal over Abraham, maar ik lees vers 8 even. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Ga er maar aan staan. Hij woont in het Tweestromenland. God roept hem op, ga op reis. En hij doet het. Naar het totale ongewisse. Geen idee waar je heen zou gaan en waar het moest eindigen. Zijn vader durft niet verder te gaan dan de grens van Mesopotamië. En als die overlijdt, trekken ze verder. Maar hij neemt die stap in geloof. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in een tabernakel gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren, dezelfde belofte. Vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. En tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Dus Abraham had zo'n geloof in de Heer. Hij moest er niet aan denken dat hij zijn zoon moest offeren. Maar hij vertrouwde erop dat de Heer wel een oplossing gaf. En dat deed de Heer ook. Abraham was trouw en wordt hier dus groot gemaakt in de schrift. Laten we verder gaan. Genesis 12, vers 2. De vierde belofte. En wees een zegen. Hij zal een zegen zijn. Hij was een zegen in de wereld in zijn tijd en een door hem uitverkoren zaad. Galaten 3 vers 14. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Zo is Abraham een zegen geweest voor vele mensen. Vers 16. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham in zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. Uit de nazaad van Abraham, Jezus Christus, zullen vele mensen een zegen hebben ontvangen, of nog ontvangen. Maar Abraham krijgt ook daar de eer in. Vers 18. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Abraham is een zegen voor de mensheid. Nou, vers 3 van Genesis 12. En ik zal zegenen die u zegenen. Dat is dan de vijfde beloftenis. En vervloeken die u vloekt. Dat is de zesde beloftenis. Ik doe ze hier maar even samen. Dus volken en landen die goed zijn voor de Joden, die zullen rijk gezegend worden. En die Israël slecht behandelen, die zullen verdrukt worden. En dat is een constante die je door de hele geschiedenis kan zien. Ik heb dat al heel vaak gedaan. Ik ga er nou niet, bij stilstaan. Maar een heel duidelijk principe is, ben je goed voor het Joodse volk? Dus de nazaad van Abraham, dan zegent God jou. Een van de kernpunten dat het hier in Nederland zoveel vrede, voorspoed en veiligheid is geweest al die eeuwen door, is omdat op een gegeven moment dit een van de eerste landen was waar Joden niet meer meteen met pogroms werden vervolgd en vermoord, maar ze mochten hier in vrede leven. Niet gelijkberechtigd, dat is iets wat in de 19e eeuw gebeurt, maar ze mochten hier in vrede leven en dat was al heel wat. Jeremia 30. En ben je goed voor het Joodse volk, dan is God goed voor jou. Dus een land als de Verenigde Staten, er zijn wel eens christelijke historici geweest, dat de Verenigde Staten eigenlijk door de Heer in het leven is geroepen om de staat Israël, wanneer die zou ontstaan in 1948, te ondersteunen en in stand te houden. En de Verenigde Staten zijn gevormd door het politieke bestel van Nederland en de Nederlandse Republiek. Hun democratie en hun hele staatsbestel, hun grondwet is afgekeken wat we hier in de Republiek hadden. En hebben de Bijbel gebruikt van Groot-Brittannië, wat ook al datzelfde systeem van de Nederlandse Republiek heeft gebruikt. Waardoor christenen zo vrij als mogelijk konden zijn in de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten op een gegeven moment is een van de allerbelangrijkste, is de belangrijkste bondgenoot van Israël. En de wereld kijkt met huivering en met lachen ernaartoe. Zo van, dat land zit vol met bijgelovende mensen die de gekste ideeën hebben over de wereld. Levensgevaarlijk zijn die gekken. Zo ziet de wereld naar Amerikanen. Ik hoor het vaak genoeg in de koffiepauzes op mijn werk en zo. En dat Israël zo zijn gang kan gaan naar het Midden-Oosten is allemaal de schuld van Trump en die Amerikanen en al die vorige presidenten. In een zekere zin is dat ook waar. En ik weet niet wat al die presidenten gaan doen. Barack Obama, die zei al, misschien moeten dingen wat anders. Maar dan heb je in Amerika dus een enorme groep christenen die meteen op de achterste benen springt. Want die hebben allemaal wel door van, als wij Israël laten vallen, dan is Amerika de klos. En dat wordt zo'n self-fulfilling prophecy. Want het is eigenlijk naar de schrift en helemaal waar. Dus hoe het allemaal precies zit, dat weten de meeste Amerikaanse christenen al totaal niet. Ik hoor de laatste verhandeling van een Joodse christen uit Israël. Die zei, die is ook gids in Israël. Gaf mij die geluidsopname. Hij had een stel Amerikaanse christenen. Die leidde hij rond ergens in Israël. En de vroeg mevrouw, was Jezus nou een orthodox christen of een katholiek christen? En toen zei die gids, nee, Jezus Christus was een Jood. En die mevrouw die viel ze wat van haar enkels. Dus de kennis is heel erg klein. Maar ze weten wel, willen we dat het goed gaat in ons land, moeten we Israël niet laten vallen. Nou, tot mijn generatie aan toe, de gemeente in Nederland, ook al waren ze met zulke gekke dingen bezig, in Nederland wisten we wel dat het Nederland zo goed gaat, hebben we voor een groot deel te danken, omdat Israël altijd door Nederland is gesteund. En ik heb altijd gedacht, van, ik weet niet hoe het Nederland eraan toe is als de opname van de gemeente plaatsvindt en de grote verdrukking begint. Maar we hebben in ieder geval tot altijd nog meegekregen, nadat het hier in Nederland overkwam, dat het grootste deel van de Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog hier gewoon is weggerukt en is vermoord. Er zijn heel weinig teruggekomen. In de westerse wereld heeft Nederland het hoogste sterftepercentage van de Joodse bevolking uit de hele Tweede Wereldoorlog. Ik dacht van, dat zal hier niet meer zo snel gebeuren. En in een paar jaar tijd zie je in één keer wat allemaal al roerde zich in de Nederlandse samenleving. En plus allemaal nog mensen die uit allerlei landen hier naartoe zijn gekomen, die al niet zoveel op hadden met Joden. Dat het nou heel normaal is om een hekel te hebben aan Joodse mensen in Nederland. Of ze zelfs maar te treiteren of gewoon aan te vallen. Dus dat een paar jaar geleden, dat met de herdenking van de Kristallnacht in de stad Groningen, bejaarde mensen van in de 80 met stenen werden bekogeld door studenten van de Universiteit Groningen. En de politie die het eerst maar onder de pet hield. Want ja, dat moest maar niet in de krant. Maar goed. Dat zijn dingen. Ja, dat kan nooit een zegen over een land zijn als een land besluit Joden te treiteren, te pesten en te vervolgen. Dat komt nooit goed. En ik zeg niet dat in de staat Israël dat daar alles perfect is. Netanyahu is als politicus, moet hij hier lang eens een keer weer verkiezingen uitschrijven en stoppen en weg. Want het is een corrupte familie. Maar daar gaat het niet om. Dat land zit vol met Joodse mensen. Dat is Gods oogappel. En die verdedigen zich, anders worden ze weggevaagd. Maar Joodse mensen hier, die zijn hun leven nu niet zeker. Je hebt geen moslimschool in Nederland waar politiebeveiliging staat. Je hebt zelfs geen christelijke school in Nederland waar politiebeveiliging staat. Maar elke Joodse geider hier in Nederland, waar Joodse kinderen komen, er moet 24 uur beveiliging zijn. En dat is al meer dan 10 jaar zo. Goed. Dat zou elke avond in het 8 uur nieuws moeten komen. Ja, goed. Wat zei ik? Jeremia 30, vers 16. Daarom, allen die u opeten, en die u is het Joodse volk, zullen opgegeten worden. En al uw wederpartijden, zij alle zullen gaan in gevangenis. En die u beroven, zullen tot ter beroving zijn. En allen die u plunderen, zal ik ter plundering overgeven. Ben je slecht voor Israël, dan dan loopt het niet goed met je af. Er zijn heel veel plekken die ik zou kunnen vertellen. Omwille van de tijd, ik ga gewoon stevig door. Joël 3, daar is een heel mooi hoofdstuk. Daar kun je lezen over het oordeel voor de troon der natiën, waar ik jullie vaak over verteld heb. Aan het einde van de grote verdrukking heb je nog een heel groot deel van de wereldbevolking dat alles heeft overleefd. Hebben de hel verdiend, want ze hebben Jezus in je aangenomen als redder en verlosser. Maar dan last God toch nog een oordeelronde in. Door Jezus als koning te laten oordelen. Ben je goed geweest voor Israël of ben je slecht geweest voor Israël? En degene die goed waren voor Israël. En daar vallen ook allemaal weer dingen over te zeggen. Allemaal details, ga ik nou niet over hebben. Die mogen door om in het 1000 jaar vrederijk de aarde te bewonen. En Gods volk Israël en alle andere heiligen te dienen. Dan kun je overlezen in Joël 3. Maar ik ga toch even omwille van de duidelijkheid naar Matteüs 25. Matteüs 25. Want daar staat het heel helder uitgelegd over vloek en zegen. Matteüs 25. Het oordeel van de troon der natie. Wat niks te maken heeft met dat laatste oordeel. Zoals deze uitgevers van deze Bijbel hier de boven hebben gezet als kopje. Die passage begint bij 31 en eindigt bij hoofdstuk of bij vers 46. Maar ik lees even 33. En hij, dat gaat over koning Jezus, hij is terug op aarde en heerst als koning over de wereld. En het 1000 jaar vrederijk is aanstaande, of begint dan. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot de rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in een gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig? En te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naken gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in een gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij mij dat gedaan. Dus dit zijn mensen die dus iets goeds hebben gedaan aan het Joodse volk. En ze hebben de grote verdrukking overleefd. En die mogen dan als rechtvaardigen, niet als heilige, niet als geredde ziel. Want geredde zielen, heiligen, die kunnen niet meer zondigen. Maar die mogen dan het 1000 jaar vrederijk bewonen om zo het Joodse volk te dienen. Een zegen over mensen die goed doen aan Israël. En dan hier daarna, dan staat er een hele passage over de bokken. Die inderdaad dan Israël niet hebben geholpen. En voor hen is het vuur bereid dat ook voor de duivel bestemd is. Dan zie je ook weer een van de bewijsteksten dat er een hel bestaat. U leest het zelf maar even, maar er is een zegen voor wie goed is voor Israël en een vloek die slecht is voor Israël. En, er was eens een keer, en ik heb jullie die anekdote vaak verteld, iemand uit Syrië die een paar jaar geleden mij zei van, weet je wat er mis is met het land? Nou, Joden en democratie. Ik zei, nou, door die democratie kan jij hier in vrijheid nu leven. En als jullie die Joden in Syrië hadden laten leven, was jij nou niet hier? Zo is het. De Syriërs hebben altijd hun uiterste best gedaan om het Joodse volk dwars te zitten of te doden. Je kan het in het Oude Testament al overlezen. En je ziet wat de vruchten ervan zijn. Ik heb eens een keer een opsomming gemaakt in een Bijbelstudie over hoeveel oorlogen Syrië heeft gekend. Vanaf de oudheid tot nu. En die hebben weinig rust gekend, de Syriërs. Vloeken die u vloekt, zegenen die u zegenen. En weer terug naar Genesis 12 vers 3. En u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. De zevende belofte. Dit is dus vervuld op geestelijke wijze in Jezus Christus. En straks in het 1000 jaar vrederijk, dan zal de hele wereld dat zien. Dan is er koning Jezus die vanuit Jeruzalem over de aarde heerst. Wij mogen wonen in het nieuwe Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, en zo de Heer dienen. En zo zullen de volken dan in Abraham door Jezus als naties gezegend zijn. Door Israël. Deuteronomium 28. En het staat zo onvoorstelbaar vaak te lezen in de schrift, dat het eigenlijk niet te geloven is dat de meeste kerken op aarde dit totaal hebben gemist. Of zeggen van, dit gaat niet over Israël, dit gaat over ons. Want wij zijn nu in de plek gekomen van Israël. Dus eigenlijk hoe meer je te weten komt over de vervangingstheologie, waar de meeste kerken mee wandelen, hoe wonderlijker het eigenlijk is dat mensen zo dom zijn om erin in mee te gaan. Nou, ik snap wel hoe dat komt. Als je niet leest in het boek, nou, dan kom je ook weinig te weten. Dat is de valstrik van elke religie. Een religieuze leider die jou vertelt wat je moet navolgen. Dat is zo met moslims, met hindoes, noem maar op. Maar dat is ook zo met een groot deel van het christendom. Deuteronomium 28, daar heb je de eerste 15 of 14 versen. Daar worden alle zegeningen voor Israël besproken als ze de wereld mogen overheersen. En dit mag Mozes al opschrijven. En dan lees ik even vanaf vers 8. De Heere zal de zegen gebieden dat hij met u zij in uw schuren en alles waaraan gij uw hand slaat. En hij zal u zegenen in het land dat u de Heere uw God geven zal. De Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen, gelijk als hij u gezworen heeft. Wanneer gij de geboden des Heere uw Godes zult houden en in zijn wegen wandelen. Kijk, dat is op dit moment het probleem, hè? Want Israël is niet een heilig volk. En de rest van het hele hoofdstuk gaat ook over wat hen overkomt, zolang ze dat niet hebben hersteld met God. Israël is niet heilig. Dat is allemaal nog toekomstmuziek. 10. En alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heere over u genoemd is. En ze zullen voor u vrezen. En de Heere zal u doen overvloeien aan goed in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands, op het land dat de Heer uw vader gezworen heeft u te zullen geven. De Heere zal u open doen zijn goede schat ten hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uw hand. En gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. Dus Israël zal vele volken zegenen, door bijvoorbeeld voedsel te geven of wat ook maar, maar ze hoeven zelf bij niemand rond te lopen van help ons. En de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn. Wanneer gij horen zult naar de geboden de Heere uw Gods, die ik u heden gebied te houden en te doen. En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik u lieden heden gebied, ter rechter of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt om die te dienen. Zo zal de nazaten van Abraham een zegen zijn voor alle geslachten des aardrijks. Ik weet nog, ik was een van mijn eerste straatpreektours mee. Dat was in Wilhelmshaven in 2004. En dan sprak ik met een man, die was helemaal misvormd. Er was een stuk van zijn schouder afgerukt in de Tweede Wereldoorlog. Aan het einde van de oorlog, in de slag om Berlijn. Een Duitse militair. Die had echt van 1940 tot 1945 gevochten. Die had haast alle campagnes, was hij wel geweest. En omdat hij dus gewond raakt in de laatste dagen van de oorlog, is hij naar het westen getransporteerd en gevangen genomen als krijgsgevangene door de geallieerden. Daarom heeft hij het waarschijnlijk ook overleefd, want al de miljoenen krijgsgevangenen die naar Rusland moesten, die zijn door de Sovjet-Unie vermoord. Er kwamen heel weinig terug. En die man vertelt me dat. En waarom ging hij? Hij was dus van de Waffen-SS geweest. Ik heb een aantal keren dat beleefd. Waar staat de straatpreken ergens in Duitsland? En dan komen van die oude veteranen, ze zijn allemaal dood nu, die gaan met je praten. En die zeiden dan, ja, ik was vroeger van de Waffen-SS. Dat was de elite van het Duitse leger. Die werden getraind om niks te vrezen. En waarom kwamen ze naar ons toe? Omdat ze respect hadden voor het lef om daar midden op de straat te gaan staan met een banier en de Bijbel zegt. Dat kon ze wel waarderen. En die mannen die hadden allemaal gelezen en alles en nog het bestudeerd in de jaren na de oorlog. Omdat ze allemaal last hadden van een geweten. Allemaal. Ik heb een paar van die gesprekken gehad. Het ging altijd hetzelfde. Ze hadden de grote filosofen gelezen. Ze hadden de religies bestudeerd. En want ze zochten gewoon vrede voor hun geweten. Dus ik heb hier dat gesprek met die man. En die lopen twee krukken. Stockout. Echt letterlijk. Stockout. In de 80. En op een gegeven moment begint hij zo te praten. Ik leg die man het evangelie uit. En hij zegt zo van, ja, maar wie waren het zo na dran? Hij zei, we hadden ze bijna allemaal uitgeroeid, die rotjoden. Hij zei, en eigenlijk, voor elke steen die in Berlijn vernietigd was, zou er eigenlijk een jood moeten worden doodgeslagen hier op aarde. Ik zei, nou, zoveel Joodse mensen zijn er niet op aarde. En toen liet ik inderdaad dit zien. Ik zei, straks, dan mogen de mensen die op aarde leven, en als je kinderen het overleven zonder gered te zijn, dat mogen meemaken, dan mogen ze het Joodse volk dienen. En als Hitler dat gesnopen had, en die zou het Joodse volk 3 maaltijden per dag hebben gegeven in Duitsland, en elke dag in het evangelie hebben laten voorlezen, dan had hij de oorlog kunnen winnen. Hij wou de Heer niet aannemen, maar hij wist niet wat hij zeggen moest. En hij had nooit een filosoof gehoord die hem dat liet lezen uit de Bijbel. Wonderlijk, hè? Wat mensen zich allemaal tekort doen door inderdaad van alles en nog wat uit te zoeken en te vinden, maar niet wat zegt de schrift. En die man die had wat beleefd. Goed, want er zijn zoveel voorbeelden waarin hoe Israël en de geslachten de aarde zullen zegenen. Welke zal ik eens even kiezen? Jesaja 60. Jesaja 60, vers 3 tot en met 5. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en de koningen tot de glans die u is opgegaan. Dan is Israël een priestervolk dat namens de Heer over de aarde heerst. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd. Ze komen tot u, uw zonen zullen van ver komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn. En verwijt worden. Vervaard betekent niet bang. Bang betekent bang. En uw hart zal vervaard zijn en verwijt worden. Want de menigte de zee zal tot u gekeerd worden. Het Heer der heidenen zal tot u komen. Onvervaard betekent je bent niet bang. Goed, maar dan uiteindelijk zullen dan de hele aarde die moet gehoorzaam zijn. Vers 11 en 12. En uw poorten zullen steeds openstaan. En ze zullen desdaags nog desnachts toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan. En die volken zullen gans verwoest worden. Goed, het overlapt elkaar allemaal. Zegen of vloek voor wie goed of slecht is voor het Joodse volk. 15 en 16. In plaats dat gij verlaat en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot de vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen. Gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland, en uw verlosser, de machtige Jacobs. Abraham zal zo een zegen zijn over de geslachten des aardrijks. Ik ga verder. Nadat Abraham geloof op de proef is gesteld door Isaac te moeten offeren, dan doet hij dat niet en dan wordt het verbond herbevestigd. Genesis 22. Kijk, de kunst in het christenleven is ook. Als je dit soort grote dingen leest, die over duizenden jaren gaan en over een eeuwige toekomst, is als je in een situatie waarin jij in je dagelijks leven zit, wat voor ons vaak heel erg absoluut is, een stap in geloof te zetten en te aanvaarden dat dit boven de tijden uitstijgt. En jij bent maar hier een kleine tijd op aarde. Je bent hier 80 jaar, 50 jaar, 100 jaar. En dan is het weer voorbij. Dus we zien maar een klein deel wat om ons heen gebeurt. En het ene jaar denk je van, oh, de wereld vergaat, er is allemaal oorlog. Het andere jaar denk je, oh, het kan niet op, het is allemaal paais en vee hier. Maar ondertussen, de grote dingen die in het boek beschreven staan, die gaan allemaal door. En een doorsnee mens op aarde, die loopt zo door de wereld. Die heeft geen idee wat er gebeurt. Die is gewoon elke dag maar bang van dat het allemaal maar goed mag komen. Maar jij hebt het boek. En door het boek weet je, ook al denk je nu van, hoe moet het nou met Israël? En waarom gaat het allemaal zo? En wat moet ik daarvan vinden? Nou, je weet, hier gaat het naartoe. Het komt uiteindelijk allemaal zoals de Heer het zo wil. De mens wikt, maar God beschikt. Nou, Genesis 22, vers 15 en verder. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham, de tweede malen van de hemel, en zeide, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enig nieuw onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever de zee is, en uw zaad zal de poort zijn en vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abram weder tot zijn jongens, en ze maakten zich op, en ze gingen samen naar Berseba, en Abram woonde te Berseba. Het was een eeuwig verbond, wat je in Genesis 17, pak er ook heel gauw bij. Ja, het is misschien een technisch verhaal met veel teksten, maar schrift boven alles. Lees het hele stuk ervoor, vers 1, maar ik lees even vanaf vers 7 en 8. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond. Een eeuwig verbond. Dus ook na duizend jaar rijk, in de nieuwe hemel, nieuwe aarde, heeft dit verbond nog geldigheid. Om u te zijn tot de God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Er werd ook een teken gegeven aan Abraham. We hebben bij Noach gezien het teken dat daar de mensheid kreeg van het verbond. Dat was het verbond van de regenboog. En het teken is hier, en dat staat er verderop in Genesis 17, vers 11. En gij zult het vlees uw voorheid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborenen des huizes en de gekochten met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. En dat gaat er zo door. Op de 8e dag van een jongetje moest de besnijdenis zijn, want op de 8e dag maakt het lichaam voor het eerst vitamine K aan en dat zorgt voor het stollen van bloed. De Heer weet al wat hij doet. Er werd een teken gegeven, de besnijdenis, en dat hoort bij het eeuwige verbond. En er zijn vele volken op aarde die ook hun jongens besnijden. De islam doet het bijvoorbeeld. In Amerika is het een paar honderd jaar gebruikelijk geweest om onder de christenen ook om jongens te laten besnijden, want dat zou dan gezond zijn. De protestanten voor een groot deel die denken dat de kinderbesprenkeling die zij beoefenen in hun protestantse kerken, dat dat het vernieuwde verbond van Abraham is, een geestelijke besnijdenis. Maar het gaat hier gewoon om de nazaten van David in het Joodse volk. Die moeten zich laten besnijden. Als verbond tussen God en hen. En wij hebben ook een geestelijke besnijdenis. En dan ga ik even snel naar Colossenzen 2. Maar dat is heel wat anders dan waar de protestanten over reppen. Colossenzen 2. Dan kun je aan het misschien, dat is een mooie toetssteen of je een bijbelgelovige bent of niet. Mensen worden altijd heel boos, ook op mij persoonlijk, want die denken dat ik het zelf heb bedacht. Maar ik heb het ook maar weer gewoon gelezen van baptisten voor mij. En ik denk, ja, dit snijdt hout. Ik hou hier aan vast. Als je kijkt in Colossenzen 2, dan gaat het over wat je wel en niet moet doen. En dat de volheid der kennis in Jezus Christus is. En dat je alleen door hem wordt gered. En dan lees je in vers 11, in welke gij ook besneden zijt. Besneden? Wat? Moet er een mes aan te pas komen? Met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dus het gaat hier om een geestelijk principe. Er komen geen handen aan te pas. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vlezes door de besnijdenis van Christus. Nou, waar gaat het over, heel kort gezegd, voor degene die het nog niet weet. We hebben een geest, een ziel en een lichaam. En als je opnieuw geboren bent, is je geest en ziel is levend van God de Vader. En je bent met je geest en ziel losgemaakt van je oude vlees. Dus daar woon je nog wel in. En je oude vlees kan nog hetzelfde laten denken als wat je vroeger dacht voor je redding. Maar je kan je behoud niet meer verliezen. Want op het moment dat je komt overlijden, ga je met je geest en ziel naar de Heer toe. En het oude vlees komt in het graf. En op het moment dat de Heer zegt, nu is de tijd daar voor de opname van de gemeente. Dan krijgen de geredde zielen die dan in de hemelen zijn, die krijgen een nieuw lichaam. En de opgenomen gemeente ook krijgt een nieuw lichaam. Want je bent besneden van het oude vlees. Maar dat is een geestelijke besnijdenis. En dat is ook de crux waarom heel veel kerkmensen niet snappen. Ik zag bijvoorbeeld zo'n internetlinkje van een christelijke broeder uit Israël. Die het had over van, die mogen wel mee met de opname, die mogen niet mee met de opname. Ja, hij was voor zijn redding een Joods iemand die er helemaal nog zit in het geloof van geloof aan God en de juiste werken doen. En als je dat niet doet, dan ga je alsnog naar de hel. Dus als gelovigen nu niet diep genoeg uitkijken in Jezus, dan mag je niet worden opgenomen. Dan moet je de grote verdrukking in en dan kun je alsnog je behoud verliezen. Dat komt omdat ze het principe niet snappen dat je redding ervoor zorgt dat je met je ziel bent losgesneden van je oude vlees. Die nog hele domme dingen kan doen die de Heilige Geest kan bedroeven en al die dingen meer. Maar jij bent los van je oude vlees. En dat zet je apart van al de navolgers voor het evangelie van Jezus. Goed, dat is een geestelijke besnijdenis. Ik ben bijna klaar, mensen. De verbonden met Adam en Noach die gelden nog, maar zijn voor de hele mensheid. Dit verbond is letterlijk voor oogappel Israël, Gods oogappel Israël. En ook hierin is genade uit het geloof. Verbond hè, met Abraham wat tot gesloten. Hij geloofde in God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat was voordat Mozes de wet ontving, 700 jaar later. En omdat hij dus in God geloofde en ontzag had voor God, de Heere vreesde, deed hij ook de juiste werken. We lazen net al Hebreeën 11. Maar ik ga even naar Jacobus 2, dat had ik jullie beloofd. Jacobus 2. Nou, er is hier een broeder die kan mij geloof ik bij benadering al vertellen hoeveel er over wordt gestribbeld op internet. Jacobus is een brief die is gericht aan de 12 stammen. Er staat nergens in dat het aan de gemeente van Jezus is gericht. Geschreven door Jacobus, iemand die al als de gemeente ontstaat vlak na al wordt gedood. Door Herodes, als ik het zo goed zeg. Was het nou Herodes of de Romeinse overheid? Maar goed, je weet me vast wat te verbeteren zo meteen. En dan lees je in Jacobus 2, vers 23 en 24. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt. En Abraham geloofde God, en dat hebben we vanochtend gelezen in Genesis 15. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En omdat Abraham dus God geloofde, werd het hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij deed daaruit de goede werken. En hij zegt hier tot mensen die nog allemaal Joods denken en Joods zijn opgevoed, geeft hij hier een paar voorbeelden uit het Oude Testament van hoe ze de Heere mogen navolgen. Letterlijk is het straks heel nuttig, de Jacobusbrief, voor de christenen in de grote verdrukking. Zeker voor de Joden in de grote verdrukking, want die moeten geloven en de werken doen. Als ze niet de Joodse werken doen, gaan ze verloren. Is dan de hele Jacobusbrief niet voor ons bestemd? Nee, in Jacobus staat heel veel wat heel nuttig is voor de gemeente, voor ons nu. Ik lees heel graag in Jacobus. Maar alles waar het iets anders zegt dan wat Paulus schrijft, de apostel voor de heidenen in de genadetijd, is het niet letterlijk voor ons bestemd. Je kan nergens vinden in de Bijbel, in de brieven van Paulus, of ook bij Petrus zelfs, dat je door je, of Johannes, dat je door je werken gered wordt. Maar hier schrijft Jacobus aan mensen, en kijk maar aan wie deze brief is gericht in vers 1 van hoofdstuk 1, aan de 12 stammen, die in de verstrooiing zijn, Joodse mensen, van kijk naar Abraham. Hij geloofde God, het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij deed goede werken. Dus als jij gelooft in God, moet je ook de goede werken doen. En dat zal straks een grote hulp en steun zijn voor de mensen in de grote verdrukking. Goed, dus weer even een zijpaadje. Abraham werd door genade, door genade behouden. En nog niet door de wet, die kwam later pas. En dat is ook het volgende verbond, wat wij, zo de Heer wil, over een tijdje ooit zullen behandelen. Abraham, als hij in de fout was gegaan, rekende ook, en dat is het laatste wat ik nog lees met jullie, dus Genesis 22. Genesis 22. Voor deze grotendeels Bijbelstudie in plaats van prediking. Laten we eerlijk wezen. Als hij iets fout had gedaan, dan moest hij ook een dier offeren. Dus dan moest hij ook rekenen op offerbloed. Genesis 22 vers 13. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie achter hem was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En dat offerbloed, weten we uit het Nieuwe Testament, dat redt een ziel niet, maakt de ziel niet schoon. Maar daaruit laat een mens zien aan God dat hij gehoorzaam was aan wat God van hem vroeg. Wij leven in een heel andere situatie. Geloof je in het boek, dan moet je geloven dat wat God geschreven heeft, dat het waar is. En dan moet je dus leren de situaties te onderscheiden van elkaar. Want wat Abraham hier overkomt, is iets anders dan wat ons nu overkomt. Wij leven in de genadetijd. Maar dit was het vierde verbond, het verbond met Abraham.